Jaarlijks worden in Vlaanderen alleen al meer dan 15.000 huwelijken ontbonden. In 2009 werden er in België 32.606 huwelijken ontbonden, waarvan dat er 14.991 ontbonden werden in Vlaanderen. En sinds 2009 is die tendens alleen maar toegenomen. Het heeft veel te maken met de soepele wetgeving in België, die ervoor gezorgd heeft dat echtscheiding tegenwoordig veel sneller en gemakkelijker kan afgerond worden dan pakweg 30 jaar geleden. En dat blijkt ook uit dat echtscheiding eigenlijk in onze dagen een algemeen aanvaard fenomeen is tegenwoordig. En we zien ook onder de christenen dat echtscheiding zich steeds meer voordoet en dat de algemene visie op echtscheiding in de evangelische wereld ook soepeler wordt. En eigenlijk, algemeen gesproken dan, toch zeker in West-Europa, overneigt naar de algemene tendens van onze maatschappij. En daarom is het onderwijs van de Heer Jezus over de principes van het Koninkrijk met betrekking tot huwelijk en echtscheiding zo actueel. En uit het stukje dat we gelezen hebben uit Matteüs hoofdstuk 19, en daarom heb ik het ook in beginsel erbij genomen, blijkt eigenlijk dat in Jezus' dagen, net zoals vandaag de dag, echtscheiding een algemeen sociaal aanvaard fenomeen is. Opmerkelijk. Dat is gewoon weg zo. Echtscheiding was duidelijk, zo vinden we, voor de geestelijke leiders onder Gods volk een optie. Alleen was er geen eensgezindheid over de vraag, kan het om elke reden? En dat is eigenlijk die brandende vraag waarmee de leiders van het volk, fariseeën, de Heer Jezus eigenlijk benaderen. En het antwoord van de Heer Jezus vind ik persoonlijk heel verrassend. En het is leerzaam voor ons allemaal, zowel jong als oud. Voornamelijk als we zien naar de tijdsgeest in onze maatschappij wat betreft huwelijk en echtscheiding. Want wat de Heer Jezus eigenlijk doet, misschien is het u niet opgevallen, maar wat hij in de eerste plaats doet, is die vraag, is het geoorloofd om te scheiden om elke reden, dat is de vraag waarmee hij benaderd wordt, dat hij eigenlijk aantoont dat in beginsel eigenlijk al die algemene houding, die zo kenmerkend is voor zijn tijd, al grondig verkeerd zit. Want eigenlijk is die vraag voor de Heer Jezus, wanneer is echtscheiding nu geoorloofd? Voor de Heer Jezus is dat geen relevante vraag. Voor de Heer Jezus is dat eigenlijk een verkeerde vraag. En waarom is het een verkeerde vraag? Wel, ik kan zijn antwoord van de Heer Jezus heel beknopt samenvatten. En dat is eigenlijk ook mijn eerste punt. Hij zegt dit, zo vind ik toch persoonlijk, samengevat, echtscheiding maakt geen deel uit van Gods oorspronkelijke scheppingsplan. Echtscheiding maakt geen deel uit van Gods oorspronkelijke scheppingsplan. Want laten we maar eens zien wat eigenlijk de Heer Jezus doet. Laten we opnieuw Matteüs 19 vers 4 en vers 5 lezen. Hij zegt, hebt u niet gelezen dat gij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt, en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Zie wat de Heer Jezus doet? Hij neemt ons mee, hij voert ons eigenlijk terug naar Gods oorspronkelijke scheppingsplan. En hij laat ons zien dat die instelling van God, want het is Gods instelling, het huwelijk, het is geen bedenksel van mensen zoals democratie bijvoorbeeld, het is Gods instelling, en hij laat zien dat die instelling van het huwelijk eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met hoe dat de schepper God de mens geschapen heeft als een complementair wezen. Man en vrouw. Mannelijk en vrouwelijk. Hij laat heel duidelijk zien dat God de mens juist daarom als mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen, om hen samen te brengen uiteindelijk in de eenheid van het huwelijk. Want dat is nu juist de hoogste relatievorm die de Heere voor de mens van meet af aan heeft toebedacht. Dus met andere woorden, het ligt eigenlijk, instelling van het huwelijk ligt al enigszins ingebed in de aard waarin beiden geschapen zijn, mannelijk en vrouwelijk. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is het eerste wat de Heer Jezus ons nadrukkelijk voor de aandacht wil brengen. Nu, waarom is uiteindelijk die relatie die God de mens heeft toebedacht zo uniek? Waarom is die huwelijksrelatie zo uniek? Ik denk dat dat belangrijk is om daar een moment bij stil te staan, dat de Heer Jezus daarop nadrukkelijk wil wijzen. Nu moest je rondvraag doen, dan gaan sommige mensen denk ik toch meteen antwoorden, wel, wat de huwelijksrelatie zo uniek maakt, is die bijzondere genegenheid die twee mensen voor elkaar nu voelen. En dat klinkt aantrekkelijk. Maar ik herinner mij aan mijn geboortedorp, in het park was er een grote vijver, en op die grote vijver, ik herinner mij nog als de dag van gisteren, zwommen er twee grote witte zwanen. En die grote witte zwanen die waren onafscheidelijk. Ze zwommen bijna altijd tezamen en je zag dat ze een bijzondere genegenheid hadden voor elkaar in de manier waarop ze met elkaar omhingen. Ze leunden soms tegen elkaar en streelden met de hals elkaar. Je kent dat wel. Mooi, hè? Oh. Maar zover dat ik weet, waren die prachtige witte zwanen niet getrouwd. Dus dat maakt een huwelijksband niet uniek. Sommige mensen, die denken bij een huwelijk aan kinderen krijgen en aan een familie vormen. En ook dat, dat klinkt heel mooi, want dat is voor hen de essentie van het huwelijk. Maar eerlijk gezegd, konijnen zijn daar ook heel goed in. Er is zelfs een spreekwoord daarover, dat konijnen daar heel goed in zijn. En konijnen die zijn niet getrouwd. Maar wat maakt het huwelijk dan zo uniek? Ja, ik bedoel het een beetje grappig, om te laten zien dat de Heer Jezus nadrukkelijk wijst dat wat het huwelijk zo uniek maakt, het feit dat een man zijn vrouw aanhangt of aankleeft. Een woord dat moeilijk te vertalen is, en ik laat het niet aan uw verbeelding over, want dan ga je gegarandeerd de verkeerde kant op. Wat heeft het eigenlijk te betekenen? Wat wordt er dan mee bedoeld? Wel, als de Heere God eigenlijk terugkijkt in de profeten, als hij terugkijkt op die unieke relatie die hij aangegaan is met zijn volk Israël, dat hij eertijds uit de slavernij verlost heeft en tot zichzelf heeft gebracht, in de woestijn daar aan de berg, de Sinaï, dan had hij daar een engagement aan met dat volk. Een engagement dat in de profeten heel vaak omschreven en vergeleken wordt met een huwelijksband. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de profeet Ezechiël, dan zegt de profeet Ezechiël namens God daar het volgende over. Ezechiël 16 vers 8. Dan vinden we dat de profeet op poëtische wijze ons iets schildert. En hij laat ons zien hoe de Heere God zijn volk heeft ontmoet en zich eigen heeft gemaakt. Hij zegt dit in Ezechiël 16 vers 8. Hij zegt, ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreide mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw. Ik sloot een verbond met je, spreekt God de Heer. En je werd de mijne. Ik vind dat een heel bijzonder vers. We gaan straks nog een beetje dieper op ingaan. Maar wat zegt de Heer eigenlijk? De Heer zegt tegen zijn volk, jij werd mijn vrouw, zegt hij tegen Israël, op het moment dat ik jou trouw gezworen heb. Toen werd je mijn vrouw, toen ik met jou een bindende overeenkomst aanhing. Ik heb mij met jou geëngageerd in een verbond. En toen, zegt hij, werd jij de mijne. Toen ben ik jou gaan aankleven. Toen ben ik jou aanhangig geworden. En dat is nu juist de essentie van een huwelijk. Dat is het unieke aan een huwelijksverbond. Aankleven, dat betekent, zoals de Heere God hier gedaan heeft, een publiekelijke belofte maken van trouw en toewijding. En zolang dat dan niet plaatsgrijpt, kan je eigenlijk van je huwelijk spreken. Het is die belofte, broeders en zusters, die verbintenis, dat engagement, dat aangehaald wordt, dat een huwelijksrelatie zo uniek maakt. En daar wil ik toch even bij stilstaan en een praktische bedenking bij maken, want Bij de meeste huwelijksceremonies die ik mij herinner, die ik ondertussen heb meegemaakt, ik heb erover nagedacht in de afgelopen week, dan lag de nadruk vaak dat die twee tortelduifjes eigenlijk op dat moment tot uiting brengen wat ze voor elkaar voelen en waarvoor ze nu gaan kiezen. Dat komt heel vaak in de kijker te staan. Die momentopname, wat die twee mensen voor elkaar voelen. Maar weet je wat dat nu zo bijzonder is en wat nu zo typerend is voor een huwelijksverbond? Dat het niet gaat over dat moment. Maar dat het gaat over de verdere toekomst. Want een huwelijksbelofte, dat betekent niet zozeer jouw liefde verklaren die je op dat moment voor de ander voelt. Maar je belooft aan de ander jouw liefde voor de toekomst. Dat is wat dat je doet. Eigenlijk zeg je op dat moment niets over de huidige liefde die je voelt voor de ander. Maar je belooft vanaf dat moment om liefdevol, zorgzaam, trouw en dienstbaar te zijn voor de verdere toekomst. Wat die toekomst ook met zich mee mag brengen, wat je zegt, je belooft in goede en kwade dagen. Dus het gaat voornamelijk over de toekomst. Dus gewoon publiekelijk je liefde betuigen naar de ander toe, dat is geen huwelijksverbond. Maar de belofte maken, de ander lief te hebben voor de verdere toekomst. Een permanente, blijvende belofte die vanaf dat moment jouw verdere toekomst bepaalt. Dat is een huwelijksbelofte. En ik denk dat dat heel vaak vergeten wordt. De mensen daar veel te weinig bij stilstaan die huwelijk aangaan. Dat het een permanente, blijvende belofte is die vanaf dat moment jouw verdere toekomst zal bepalen. En niet de speling van de hormonen of de gevoelens die bepalen de toekomst, wat in vele gevallen het gevolg is, of beter gezegd gezien wordt, want het loopt in vele gevallen falikant af, want voor elke twee huwelijken dat er gesloten wordt in Vlaanderen, wordt er één ontbonden. Dat is tegenwoordig wat zich afspeelt. Maar we zien dat het ten diepste gaat over de belofte die je maakt aan de ander. Dat is wat de Heer Jezus ons bij bepaalt. Kijk, als die essentie van een huwelijk de engagement is, die belofte die je aangaat, wat is dan het doel van het huwelijk? Want daar zegt de Heer Jezus ook iets over. Hij zegt in vers 5, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Daarom. Dat begint dat vers mee. En dat vers is een aanhaling, zoals de meesten onder jullie wel weten, uit Genesis hoofdstuk 2. En aan die daarom gaat er een heel verhaal vooraf. Een verhaal dat verklaart waarom uiteindelijk er zoiets is als een huwelijk. Kijk, de Heer Jezus wil ons herinneren dat die vreemde, maar toch bijzondere passage in de Bijbel, waar Adam door de Heer geschapen wordt, in Genesis hoofdstuk 2, dat er daar iets voor de eerste maal opduikt in de schepping, wat dan niet goed is. Weet je, vanaf Genesis hoofdstuk 1, bij alles wat de Heere God doet, wordt er telkenmaal gezegd, en God zag dat het goed was. Tot in Genesis hoofdstuk 2, daar is er iets nadat God Adam geschapen heeft, wat dan niet goed is. En weet je wat er niet goed is? Dat Adam alleen is, dat is niet goed. En dan vinden we daar dat de Heere God Eva in het leven van Adam brengt. Dat gebeurt er daar. Omdat hij niet langer alleen zou zijn. Dat is Gods bedoeling. Kijk, de Heere God die creëert Eva om zijn beste vriend en levenspartner te worden van Adam. Want beide zijn zo gemaakt dat ze elkaar wederzijds volkomen aanvullen. Dat is Gods bedoeling. En wanneer de Adam voor de eerste maal zijn toekomstige wederhelft ziet, dan is hij bijzonder onder de indruk. En dan komt hij eigenlijk in een poëtische bui. En dan zegt hij, eindelijk zegt hij, eindelijk iemand die aan mij gelijk is, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Zo roept hij het uit. Hij zegt niet, ik hou van jou. Hij zegt, ik ben jou. Dat is heel opmerkelijk. En dat gaat veel verder dan dat Adam zich puur lichamelijk aangetrokken weet tot Eva. Dat gaat veel verder. Wat gebeurt er daar in feite? Wel, beiden zien elkaar daar naakt in de ogen. En ze houden niets verborgen voor elkaar. En ze ontdekken een gemeenschappelijk raakvlak wat hen beiden verenigt. Dat is wat er daar gebeurt. En dat is uiteindelijk het doel van het huwelijk. Soulmates worden van elkaar, om het met een populair woord te zeggen. De beste vrienden worden, dat is het doel van het huwelijk. Sommigen onder jullie weten dat ik soms mijn vrouw aanspreek met dikken. Dikken, kom, we zijn weg. En sommigen zeggen, allee Jos. Waarom? Omdat ze verontwaardigd zijn dat ik iets zeg over de omgang van mijn vrouw. Wat dan natuurlijk volledig onterecht zou zijn, maar ik zeg niets over de omgang van mijn vrouw. Ik zeg iets over de omgang van onze vriendschap. En mijn vrouw stoort zich daar niet aan, omdat ze weet dat het zo is. Ze is mijn dikste vriend en ze weet dat. En dat is de bedoeling uiteindelijk van Gods instelling. En ik wil er ook weer opnieuw een praktische bedenking bij maken. Want we hebben het al gehad over statistieken. En uit die statistieken blijkt ook dat 68% van de gevallen waarin echtscheiding zich voordoet, juist op dat vlak stuk lopen. En het probleem wordt algemeen omschreven als gebrek aan communicatie. En ik denk dat velen onder ons weten dat dit een groot gevaar is in een huwelijksrelatie, want diepgaande vriendschap binnen een huwelijk, dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat komt er ook niet zomaar ineens. Tijd maken voor elkaar, dat is echt een vraagt echt een bewuste keuze. Tijd vragen, maken voor elkaar, openhartig zijn, dat is echt een opgave. En dat vergt veel moed om iedere keer weer opnieuw open en eerlijk te zijn met elkaar. En van hart tot hart te spreken. Vriendschap in een huwelijk, dat is iets wat er bewust moet over gewaakt worden. Ik denk dat velen onder ons die iets langer gehuwd zijn, dat al lang doorhebben. Dat moet je echt overwaken. Dat vraagt een levenslange investering. Waar wij alles moeten voor over hebben om die vriendschap niet alleen te bewaren, maar die vriendschap ook te verdiepen. Dat is wat God in beginsel tot doel heeft met het huwelijk. Zie je, broeder en zuster, dat je Jezus zijn visie op echtscheiding helemaal niet kan begrijpen als je niet eerst terugkijkt wat dat Gods oorspronkelijke bedoelingen zijn met het huwelijk. Het is geen ontwerp van een mens. Het is Gods ontwerp voor de mens. Het is de voornaamste en hoogste relatie tussen twee mensen, waartoe dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. En de essentie van dat huwelijk is die permanente belofte van trouw en toewijding. En het huwelijk heeft voornamelijk tot doel een diepgaande vriendschap. Kijk, Jezus leert ons dat als je zo in beginsel nadenkt over de intenties van God met het huwelijk, dat bijvoorbeeld al echtscheiding uitgesloten is. Ik denk dat je daarin wel kan volgen. Echtscheiding maakt geen deel uit van Gods oorspronkelijke scheppingsplan. Het is ook geen ingebouwde optie. Vele mensen denken dat. In de dagen van de Jezus dachten ze toch dat het een ingebouwde optie was van de Heere God. Maar dat kan eenvoudigweg niet. En dat brengt mij tot mijn tweede punt. Echtscheiding, dat is geen optie, omdat het huwelijk bindend is voor het leven. Kijk maar eens naar de woorden van de Heer Jezus in vers 6. Die maken ons heel wat duidelijk. Dus zegt hij, wanneer twee mensen samengevoegd zijn in een huwelijk, dus zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden. Zie hoe Jezus ons eraan herinnert, dat een huwelijk een permanente, een blijvende verbintenis is. Omdat twee mensen worden samengebonden en eigenlijk versmelten ze in een huwelijk tot een onverbrekelijke eenheid. Dat is wat de Heer Jezus ons wil onderwijzen. Het zijn twee mensen die enerzijds hun persoonlijke vrijheid opgeven voor elkaar. Ze vertrouwen zich aan elkaar toe om samen een nieuw mens te worden. En een nieuw leven te beginnen. Dat is wat we vinden. Het huwelijk is echter geen, en dat wil ik toch wel nadrukkelijk onderstrepen, in beginsel geen zaak, geen keuze van twee mensen. Dat is wat de Heer Jezus ons toch nadrukkelijk laat zien, want het is God die ze samenvoegt. Hij voegt ze samen tot een nieuw mens. Het is Gods werk. Of dat mensen nu geloven of niet, of mensen nu rekening houden met God, dat speelt allemaal geen rol. In beginsel is het God, zegt de Heer Jezus, die twee mensen samenvoegt. En daarom heeft er ook geen enkel mens het recht, zegt de Heer Jezus, om daar een eind aan te maken. Dat zijn zijn woorden. Het huwelijk, dat is in beginsel een zaak voor het leven. En dat brengt me bij mijn derde punt. En het onderwijs dat misschien moeilijk te begrijpen is van de Heer Jezus, als je het enkel maar leest, zoals we in beginsel zouden Matthäus 5 gelezen hebben, vers 31 en vers 32. Ik omschrijf het als volgt, dat is mijn derde punt. Echtscheiding is het gevolg van zonde en zet aan tot overspel. Dat is wat, geloof ik, dat de Heer Jezus in beginsel leert. Echtscheiding is het gevolg van zonde en zet aan tot overspel. Laten we nou maar eens die woorden lezen in vers 31 en vers 32. Er is ook gezegd, ieder die zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidbrief geven. Maar ik zeg u, dat ieder die zijn vrouw verstoot, anders dan uit oorzaak van hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie een verstotene trouwt, pleegt overspel. Nu kunnen we pas bij echtscheiding stilstaan. Nadat we door aangeven eigenlijk van de Heer Jezus zelf opnieuw bij de beginselen van het huwelijk hebben stilgestaan. In beide passages die we gelezen hebben, zowel in Matthäus hoofdstuk 5 als in Matthäus hoofdstuk 19, zien we dat er sprake is van een zogenaamde scheidbrief die door Mozes zou verordend zijn. Nu wat dat daarmee bedoeld wordt, wil ik wel even voorlezen uit Deuteronomium hoofdstuk 24. Want daar draait de ganse vraag om, en dat is eigenlijk het punt hier. En dan vinden we, wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt. En als hij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt, en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand heeft en haar uit zijn huis wegstuurt. Of als die laatste man, die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft, dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn. Nu zijn onrein geworden is, want dat is voor het aangezicht van de Heere een gruwel. Dat is de passage die in de dagen van de Heer Jezus algemeen beschouwd wordt als een verordening van God tot echtscheiding. Terwijl als je goed geluisterd hebt, het in beginsel bedoeld is tot waarschuwing. Allereerst tot waarschuwing aan een man die overweegt om zijn vrouw weg te sturen, dat als hij ze wegstuurt en die scheidsbrief geeft waarin gezegd wordt, kijk, er is geen huwelijk meer tussen ons, dat huwelijk wordt opgeheven. Als hij dat doet en die vrouw overweegt, uit economische redenen, vooral in die tijd, om opnieuw met iemand anders te trouwen. En ook die man stuurt daar weg. Of hij komt te sterven, zegt de Heer Jezus. Dan kan die eerste man, die vrouw, niet meer terug in huis nemen. Want zij is onrein. Dus met andere woorden, wat vinden we hier nadrukkelijk? Dat de Heere God eigenlijk waarschuwt hoe ernstig een breuk een huwelijksbreuk wel is, en welke gevolgen dat geeft. Je moet twee keer nadenken, zegt de Heere God, voordat je die stap uiteindelijk zet. En ik denk dat we hier nadrukkelijk ook zien, ten tweede, dat wat we hier vinden hier verordening is van de Heere God tot echtscheiding, maar een richtlijn wanneer het kwaad al geschied is. Dat hij dan verder richtlijnen heeft hoe het, nu het kwaad geschied is, hoe dat het verder op een menselijke manier kan afgehandeld worden. Vandaar die scheidbrief, die bedoeld was om die vrouw te beschermen. Maar u zou maar weggestuurd worden in die tijd, in die cultuur, door uw man terug naar uw huis. Dat is een schande. En die brief toonde dat zij weggestuurd was en vrij was. Dat was de bedoeling. Nu, wat de Heer Jezus ons nadrukkelijk laat zien, is dat aan echtscheiding altijd, hoe je het ook bekijkt, altijd een vorm van zonde vooraf gaat. Altijd. Aan elke echtscheiding gaat een vorm van zonde vooraf. Een vorm van zonde die tal van vormen kan aannemen, maar dat je in beginsel kunt herleiden tot ongehoorzaamheid en opstandigheid tegen God. Dat is wat de Heer Jezus ons nadrukkelijk wil laten zien. Kijk, Jezus onderwijs en beginsel over echtscheiding, in beginsel is dat onderwijs duidelijk. Een scheidsbrief die verklaarde dat een weggestuurde vrouw vrij is van enige verbintenis. Maar, zegt de Heer Jezus, die scheidsbrief die kan geen huwelijksband ongedaan maken. Waarom zegt hij dat zo nadrukkelijk? Want, zo zegt hij, wanneer een man zijn vrouw zo wegstuurt, dan zet hij eigenlijk zijn vrouw aan tot overspel. In de veronderstelling dat zij opnieuw gaat zoeken om te trouwen met iemand anders. Puur uit economische overwegingen, zeker in die tijd. Dus die echtscheidbrief, die maakt dat huwelijk niet ongedaan. Dat is wat de Heer Jezus nadrukkelijk zegt. Want wie met zo'n vrouw, die weggestuurd is, trouwt, die pleegt overspel, zegt de Heer Jezus. En dat kan maar alleen zijn, als die vrouw nog steeds de eerste man toebehoort. Dan pas kan er sprake zijn van overspel. En die scheidsbrief die kan daar niets aan veranderen. Omdat de huwelijksband een band is voor het leven. Dat is wat de Heer Jezus in principe hier heel nadrukkelijk leert. Ga niet scheiden van je vrouw om met iemand anders te trouwen. Als je dat doet, zegt de Heer Jezus, dan ga je overspel. Dat is wel radicaal, hè? Hoe krijg je dat verkocht in onze tijd? Zo'n visie. Maar waarom is de Heer Jezus zo radicaal? Waarom spreekt hij over overspel? Het huwelijk, dat wordt later duidelijk. Dat is een heel bijzonder mysterie. En het is apostel Paulus die ons iets leert over dat mysterie van het huwelijk. Namelijk in Efeze hoofdstuk 5, vers 25 tot 32. Zegt de apostel Paulus het volgende. Hij roept de mannen op. Hij zegt, mannen, hebt die vrouwen lief. Evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord. Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat ze heilig en onberispelijk zou zijn. Zo horen ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben, als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam. Van zijn vlees en van zijn gebeente. En dan had Paulus opnieuw Genesis hoofdstuk 2 citeren. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. En dan zegt hij, deze verborgenheid is groot. Maar ik doel op Christus en de gemeente. Zie je, Gods huwelijksinstelling Het is zomaar niet een idee, een plotse ingeving van de Heere God. Het is een unieke creatie van de Heere God, die ons een aangrijpend portret schenkt van de relatie die God met zijn volk heeft. En die ons een boodschap verkondigt van de heerlijkheid van Gods verbondsliefde en van zijn verbondstrouw aan zijn volk. Nog meer zelfs, nu heb ik gezinspeeld op wat we gelezen hebben in Ezechiël hoofdstuk 16, nog meer zelfs, als we terugdenken aan wat de Heer Jezus zegt over het Oude Testament. Het hoofdonderwerp van het Oude Testament, zegt de Heer Jezus, de vervulling van het Oude Testament, dat ben ik, zegt de Heer Jezus. Met andere woorden, die huwelijksinstelling van de Heere God, die wijst vooruit en die kent zijn vervulling en voleinding in die relatie tussen de Heer Jezus Christus en zijn vrouw, zijn bruid, zijn gemeente. En als je goed luistert, dan zie je wat Paulus zegt over die relatie tussen Christus en zijn bruid. Dan zegt hij, die liefde van Christus voor zijn bruid is zo groot, dat hij haar nooit zal verlaten. Hij zal haar nooit opgeven. Hij blijft voor altijd van haar houden. Hij neemt ze altijd terug wanneer dat ze afdwaalt. Hij heeft geduld met haar. Hij voedt ze. Hij zorgt voor haar. Hij voorziet haar in al het nodige. Hij beschermt haar en wonder boven wonder. Hij vindt zijn vreugde in haar. Zie je waarom dat voor de Heer Jezus echtscheiding, automatisch hertrouwen, overspel is? Waarom is het overspel? Wel, omdat het die bijzondere relatie, de waarheid over Christus en zijn gemeente, verraad en tekort doet. Het unieke aan die relatie is nu juist dat moest de Heer Jezus die gezindheid niet hebben, dan was er voor u en mij geen hoop. Moest de Heer Jezus die gezindheid niet hebben, dan was er voor ons geen hoop. Maar hij is zo waarachtig, hij is zo trouw en hij is zo vergevingsgezind dat hij nu eenmaal die stap heeft ondernomen, waardoor wij allen gered zijn. Zie je dat? Zie je bij het beginsel zijn houding? Dat is de reden, broeders en zusters, waarom dat wij vanmorgen weer feest kunnen vieren en ons opnieuw samen realiseren dat hij zijn vader heeft verlaten om één te kunnen worden met zijn bruid, met zijn volk, met zijn gemeente. Ondanks het feit dat zij onrein en bezoedeld was, heeft hij die bruidschat voor haar betaald. En die bruidschat is zijn eigen leven. Dat was de enige losprijs die hoog genoeg was om haar te behouden. En een nieuw verbond tot stand te brengen. Die tekenen zijn voor ons de tekenen van zijn liefde en van zijn trouw. Dat hij ons nooit opgeeft. Dat hij ons nooit in de steek laat. Ze zijn de banden van zijn eeuwige trouw. Zie je waarom de Heer Jezus zo over echtscheiding spreekt? Het huwelijk voor christenen is eigenlijk in hoofdzak bedoeld om de waarheid van het evangelie te verkondigen. Dat Christus sterft voor zijn bruid, die hem nu lief heeft. En dat zij dat verbond nooit of te nimmer zal verbreken. Daarom is het huwelijk en moet het huwelijk voor ons allemaal zo heilig zijn. Want we leven, broeders en zusters, in een maatschappij waar het huwelijk slechts één van de samenlevingsvormen is, naast de vele andere. Het huwelijk is niet langer meer heilig. Het heeft weinig waarde. En juist daarom is dan nu en aan mij en ons allemaal als christenen om die ultieme waarde en die betekenis te vertegenwoordigen en hoog te houden en voor te houden aan alle mensen rondom ons. Dat is Gods bedoeling. En ik wil u nog juist terug meenemen naar die woorden. Als we dit overdacht hebben, van hoe de Heere spreekt over zijn volk. Ezechiël 16 vers 8. Ik kwam voorbij, zegt hij, en zag dat je rijp was voor de liefde. Met andere woorden, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Is dat niet wat de Heer Jezus voor ons allemaal heeft gedaan? We waren allemaal naakt. Onze schande was openlijk te zien. Maar hij heeft onze naaktheid bedekt met zijn mantel der gerechtigheid. Hij is in onze plaats naakt aan een kruis veroordeeld, gestorven, tot schande gemaakt op dat kruis, om langs deze weg de gerechtigheid te voorzien die onze naaktheid en onze schande bedekt. En dan zegt hij, ik zwoer je trouw en sloot een verbond met je, spreekt de Heer, en je werd de mijne. Ik denk dat dat heel bijzondere woorden zijn, om zo samen met elkaar naar deze tekenen van het verbond te gaan, dat de Heer ons opnieuw aanreikt en dat hij zegt, je werd de mijne, toen ik je trouw werd en dit verbond met jou sloot in mijn dood, door jouw naaktheid en jouw schande te bedekken, door zelf tot schande gemaakt te worden, om zo langs deze weg in een gerechtigheid te voorzien, die jouw schande en jouw naaktheid heeft bedekt. Maar je was rijp voor mij, voor de liefde. Ik vind dat heel bijzondere woorden. Amen.